in uw voorhoven, dus in het halletje hier, nog niet eens in de foyer, één dag is beter dan 1000 elders. Weet je wat mij dat leert? Dat David begreep wie God was. Weet je wat mij dat leert? Dat een hele hoop er totaal geen verstand van hebben, geen besef wie God is. Echt waar, in Nederland. Maar we zijn niet om te oordelen, maar het is goed om dat te constateren. Sepp wordt er ook verdrietig van. Ik zou er ook verdrietig om worden. Eén dag in uw voorhoven. Weet u nog toen u verliefd was of verliefd werd? Hoe graag je bij die ander wilde zijn? Oh man, je kon niet wachten toch? En iedere keer als het weer weekend was of weet ik wanneer die ontmoeting was, dan zag je daarnaar uit. En je stelde je ook een beetje aan, je deed je een beetje beter voor dan je in werkelijkheid was. Jullie natuurlijk niet, maar ik wel. En ja, maar goed, 30, 40, 50 jaar later, hoe is het dan? En Jezus zegt ook zoiets aan de gemeente van Laodicea, schrijft hij dat. Jullie doen het allemaal fantastisch, dit doe je goed, dat doe je goed, zus doe je goed, zo doe je goed. Maar ik heb één ding, je bent je eerste liefde kwijtgeraakt. En weet je dat het gevaar we allemaal lopen? Ik ben nu 43 jaar op de weg en een paar keer ben ik echt mijn liefde kwijtgeraakt. Gewoon de eerste liefde, ik zeg het heel eerlijk, ik raakte het kwijt. Niet mijn geloof in God, niet mijn geloof in je, maar wel mijn eerste liefde. En dan liep ik zo door het huis, zo. En zei Marion, wat doe je toch? Ik zoek mijn eerste liefde. Nee hoor. Alles is zoveel lichter als we doen vanuit liefde. Alles is zoveel lichter als we het doen vanuit de liefde. Alles is zo minder vermoeiend als we doen vanuit de liefde. Ik kan je verzekeren, er is een periode dat ik naar Amstelveen fietste. Dat was langer dan naar Slotervaart, denk ik. Oh, dat is niet helemaal waar. Ik moet geen leugens vertellen. En het ene ritje was veel makkelijker als het andere. Het gaat maar af waar je naartoe fietst. En dit is het huis van de Heer. En straks, als kleintjes groot worden, als mensen op straat lopen met straks, als er een nood komt, als de welvaart in ene als een plumpudding in elkaar zakt en mensen komen hier, kunnen wij ze hoop bieden? Kunnen wij ze counselen? Kunnen wij voor ze bidden? Kunnen wij als vaders en moeders voor ze zijn? Dat is de uitdaging, ook voor 2018. Paulus zegt, de schepping, dat is de hele kosmos wat God gemaakt heeft, ziet met rijkhalsend verlangen uit naar het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. Ziet niet uit naar religieuze mensen, want daar knappen ze juist op af. Dus wees niet religieus, wees een kind, een zoon en een dochter van God. En niet alleen op zondag, dan moet je juist bijtanken. Zondag moet geen big deal zijn. Dan komen je banden op spanning, dan word je getankt, dan krijg je als het goed is brandstof, raampje wordt schoongemaakt. En maandag scheur je in de zalving van de geest de week in. En dan gaat het beginnen. Want dan kom je op de ringweg. Dan ontmoet je je vrolijke baas met zo'n gezicht. Dan heb je lastige cliënten. Dan moet je krachtig zijn in de Heer en dan moet je het verschil kunnen uitmaken. Amen. Oké, maar dat wil ik allemaal niet preken. Maar ik doe het wel. Ja. Weet je, de dag komt echt, die zullen we beleven. En daarom hebben we de eeuwigheid nodig. Maar er zal een moment komen, dan is het even Jezus en u en jij en ik, Jezus. Dan is daar even dat moment, heel persoonlijk. We hebben toch de eeuwigheid. En het zal wel even duren, je hoeft niet in de rij te staan, maar dat moment zal er echt zijn. En wat zal hij dan zeggen als hij de film van ons leven ziet? Wat zal hij zeggen? En wat zullen wij denken als we het überhaupt nog terug kunnen denken hoor, aan het verleden? Maar stel nou dat we konden terugdenken en we zouden samen met hem in de bioscoop zitten met z'n tweeën, hier Jezus. en daar de film van je leven. Ik denk dat ik de hele tijd naar Jezus zou kijken. Maar misschien dat hij zegt focus. En dan luister ik natuurlijk als goede discipel. En dan draait die film voorbij. En dat ik af en toe denk. Oh my goodness. Oh my God. En dan zeg, als ik zeg oh my God. Zegt de Heer, zegt ik ben naast je. Ik zal die momenten hebben. Echt waar. U ook. Jij ook. Maar ik hoop dat het er steeds minder worden. En dat ik aan het eind van de film zo, de jaren die al vormen, dat ik heel ontspannen zo kan kijken zo. En dat ik niet steeds dit moet doen. En oh, begrijpt u wat ik bedoel? Oké. Spreuken 18, vers 15. Spreuken 18, vers 15. En bid voor de zieken, hè. Vergeet ze niet. Spreuken 18, 15. Het thema is: wees wijs en word verstandig. Subthema: beter dan goud en beter dan zilver. Spreuken 18, vers 15. Het hart van verstandigen verwerft kennis. Het oor van wijzen zoekt kennis. Weet u, de Bijbel noemt wijsheid beter dan goud en zilver. Wijsheid is beter dan goud en zilver. In Spreuken 8, vers 10 en 11 wordt de wijsheid aan het woord gelaten. Dan is het net of de wijsheid een stem krijgt. En luister wat ze zegt, wat ze getuigt. En de wijsheid zegt, zij zegt, neem mijn vermaning aan en niet zilver. Want kennis is verkieselijker dan bewerkt goud. Want wijsheid is beter dan robijnen en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Hier wordt wat beweerd, mensen. Goud, zilver en al je wensen zijn niet te vergelijken met wijsheid en kennis. Weet u, zaken als zilver, goud en aardolie, het zijn allemaal grondstoffen, komen uit de grond. Ze hebben hun waarde, laten we eerlijk zijn. Als je niet weet wat ik bedoel, ga gewoon even tanken met een lege tank. Dan weet je dat aardolie toch wel een waarde heeft. Of probeer wat goud te verkrijgen, dan moet je heel veel geld neerleggen. Maar het houdt een keer op, die bodem is een keer leeg. En ook de waarde is maar heel relatief. Want wat heb je aan een rugzak met goudstukken, met goudstaven, als je ergens in de woestijn ligt dood te gaan van de dorst? Dan heb je 8 kilo goud op je nek, in de brandende zon, je bent bijna uitgedroogd en er is geen meertje. Dan heb je liever een fles water van nog geen euro. Amen. Het is allemaal zo relatief. Dit moeten we echt gaan verstaan. Als we geestelijke mensen zijn, moeten we verstaan dat wijsheid en kennis inderdaad beter is dan goud en zilver. Nu zijn er hele volksstammen die zijn het er hier helemaal niet mee eens. Die geloven niet wat er in deze verse staat. Die denken, geef mij maar goud, geef mij maar zilver, geef mij maar robijnen. Dan kan ik dit en dan kan ik zus en dan kan ik zo. Ja, is dat zo? Oké, je kan wel wat hoor, als je dat soort dingen hebt. Maar ben je dan echt gelukkig en is wijsheid en kennis toch niet beter? Weet je, het was een Griekse koning, het is een mythologie. Hij heeft echt bestaan. Koning Minas heeft echt bestaan, maar een mythologie is iets wat ze verzonnen hebben en waar ze de mensen mee vermaakten. En Midas was een koning die had een goede daad verricht aan iemand. En een zekere Dionysos, dat was de god van de wijn, die was zo tevreden over Midas, dat hij zei, Midas, je hebt een goede daad verricht, je mag een wens doen. En Midas, die had nooit Spreuken gelezen. Of die was het er in ieder geval niet mee eens. En Midas, die kreeg die wens te horen en hij dacht, ik ben koning, ik wil al mijn collega koningen overtreffen in rijkdom. En toen hij die wens mocht doen, was dit wat hij wenste. Luister goed wat Midas wenst. Midas, je mag een wens doen. Als dat zo is, zegt Midas, laat dan alles wat ik aanraak in goud veranderen. Alles wat ik aanraak, laat het in goud veranderen. Oeh, dan word je gauw rijk. Maar een korte periode later ontdekte Midas dat zijn lekkere brood met vlees, wat hij aanraakte, in goud veranderde. En zijn dochter, die hem een huk wilde geven, veranderde ook in goud. En toen besefte hij wat voor catastrofale vergissingen hij had gemaakt. En nu is dit een mythe. Dit is een mythe. Dit is niet echt gebeurd. Maar het laat iets zien van hoe de mensen op aarde denken. Goud en zilver zijn heel begeerlijk. Mensen doen er letterlijk moorden voor. De aardolie die ik even schetste. Mensen gaan over lijken voor aardolie. Hele gebieden worden verwoest. Bevolkingsgroepen worden uitgebuit. Omdat ze goud, mensen goud en zilver belangrijker vinden dan kennis en wijsheid. Ik heb er wel eens over gepreekt. Ze stellen de waarheid niet boven de het voordeel. Nee, voordeel wordt boven de waarheid gesteld. Ja, je hebt wel gelijk, maar het levert me niks op, dus ik wals over je heen. Ja, je hebt wel gelijk, kinderarbeid is slecht, dat die kleintjes zo hebben. Je hebt ze zien werken voor Apple, kinderslaafjes. S ochtends vroeg tot 's avonds laat in die gore baggermijnen. Ja, je hebt wel gelijk. Je hebt wel gelijk, het is niet goed. Maar, hey, dan hebben wij mooi onze smartphones aan te danken. En onze speeltjes, die we niet echt nodig hebben. Dus, voordeel boven waarheid. En dat is de wereld waarin we leven. En dat is de wereld waarin voor de zwakken geen plaats is. Ja, in de mond van de politicus is er plaats voor de zwakken. Totdat hij weer verkozen is en hij aan zijn belofte wordt herinnerd. En dat hij dan ineens zegt, ja, maar het is niet zo makkelijk als het wel lijkt. Dit, en hebben ze een heel scala aan antwoorden. Mensen, mensen. Maar de Bijbel zegt, neem mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkieselijker dan bewerkt goud. Want wijsheid is beter dan robijnen en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Dat is wat wijsheid doet. Ik heb hier geschreven, de Bijbel is geen mythologisch boek, maar wel een bovennatuurlijke inhoud bezit het. Het leert dat kennis en wijsheid verkieselijker zijn dan zilver, goud en robijnen. Al onze wensen. En dat kunnen er nogal wat zijn. Maar al onze wensen kunnen daar niet mee in de competitie gaan. Kunnen daar niet mee wedijveren. Vraag is, niemand hoeft zijn handen op te steken, maar zijn we het ermee eens? Gaan we voor de Bijbelse leer of gaan we toch voor goud? Noor van Haafden zei een keer, ik ga niet met haar spitsvondigheid pronken. Noor van Haafden zei een keer, het is God of goud. Gaan we voor God of gaan we voor goud? En de tragiek van de wereld is, de wereld gaat voor goud. Kijk, als je een Olympische atleet bent, begrijp ik dat. Maar als dat je levensfilosofie is, dat je zegt, ik ga voor voordeel boven waarheid, ik ga voor voordeel boven ethiek. En van die kindertjes is zielig en het is verdrietig, maar ja, hé. Hey. En mijn overhemd, ja, het is wel sneu dat die kinderen dan zo lang werken en bijna niks verdienen. Maar hé, ik heb mijn overhemd, nou deze niet trouwens hoor, maar ik heb mijn overhemd voor een prikkie. Who cares? Voordeel boven waarheid. Daarom is de wereld ook zo ziek. En omdat wij deze dingen, wij mensen, deze dingen kiezen, wordt de wereld zieker en zieker. En dan roepen we met z'n allen in koor, hypocriet, ik kan niet in God geloven. Want als God bestaat, dan. Nee, koekenbakkers, Spreuken 8. Lees dat nou eens en ga er eens naar handelen, krijg je een andere wereld. Dan zegt Apple bijvoorbeeld, ja, het spijt me, beste cliënten, staat er zo'n kerel achter zo'n groot scherm. En dan moeten ze zeggen, ja, het wordt een stuk duurder, mensen. Het spijt me, je moet iets langer sparen. Maar de kinderen verrekken niet meer. En mensen plegen geen zelfmoord meer in China. Door met bosjes uit het raam te springen, onder de werkdruk. Dat is op tv geweest, hè? Komt niet echt in het journaal, heel even natuurlijk. Want er zijn belangengroepen die willen niet dat dit in het nieuws komt. Ze hebben netten gespannen. Oh my goodness. Als je een werkgever heeft die netten moet spannen, omdat de medewerkers van de organisatie zich niet te pletter gooien. Pas je arbeidsomstandigheden aan. Stel de waarheid boven het voordeel, hoef je die netten niet te... Maak er volleybalnetten van. Zie hoe ziek de wereld is. Maar goed, het is het einde, de laatste dag van het 2017, dus we maken het niet te negatief. Maar als ik mag kiezen, mag je rustig weten tussen goud en zilver. En ik zou daarvoor in de plaats heel simpel worden en Bijbelse kennis kwijtraken en wijsheid en levenswijsheid en inzicht. Ik zou het allemaal moeten inleveren. Hou je goud en hou je zilver, hou die troep. Als dat de prijs is, dat ik kennis en wijsheid kwijtraak. En hoe actueel is dat, hè, van Midas? Denk aan hoe we de aarde verzieken met z'n allen. Kijk, en heb je die global warming en warming bedoel ik. En warning, maar global warming. En weet je, ik kan het niet meten. Ik zie wel ijs, zie ik smelten. Ik zie kaarten, ik zie dingen gebeuren en ik geloof dat het best wel kan en klopt. En dan heb je de tegenstanders en die hebben allerlei belangen in olie en geld en financiële belangen. En die gaan het ontkennen. En dan zeggen ze, oh, dat valt reuze mee en moet ons helemaal niet zo druk maken. Maar hey, het houdt toch een keer op wat we uit de bodem halen, toch? Het houdt toch een keer op wat we allemaal verbranden. Het houdt een keer op. En de Bijbel spreekt over rentmeesterschap. De aarde, wij hebben een cultuuropdracht. Nog voor de zondeval moesten we de aarde in cultuur brengen. Adam en Eva, de eerste mensen, kwamen niet in een opgemaakt bedje. Die woonden wel in een heerlijke tuin, maar ze moesten de aarde bevolken en in cultuur brengen. Gemaakt naar Gods beeld en gelegenheid, beeld en gelijkenis. Met een cultuuropdracht. Twee voorbeelden van wijze koningen. De Bijbel toont ons twee wijze koningen, het zijn er meer, ik heb er twee uitgekozen, die ook aan kennis en wijsheid prioriteit toekenden. Die wijsheid en kennis boven een hele hoop dingen stelden. Net niet boven de liefde, maar wel bijna bovenaan. En een van die koningen die vinden we in het Oude Testament en je kunt zijn naam raden, zijn naam is Salomo. Salomo volgt zijn vader David op. Wat een klus om David op te volgen. Maar hij volgt hem op en het koninkrijk is onder David tot bloei gekomen. Tot bloei gekomen. En Salomo mag dat koninkrijk gaan besturen. En dan besluiten ze, op een dag gaan ze naar Gibeon om te offeren. En Salomo neemt het volk mee en luister, Salomo offert, maar hij is koning. En offert hij? Ja, Salomo offert. 1000 dieren offert hij aan de Heere. Viel de Heere van zijn troon van die 1000 dieren? Nee. Dacht hij, tjonge, wat een vlees zeg, ik heb voor maanden te eten. Nee, want God eet geen stierenvlees en drinkt geen bokkenbloed, zegt hij in zijn woord. Maar het laat iets zien van het hart van de gever. Zo simpel is het. Denk je dat God op geiten zit te wachten? En op bokjes? Tuurlijk niet. Of op onze euro's? Natuurlijk niet. Maar het hart daarachter. Het hart daarachter. En Salomo offert. En die nacht verschijnt God aan Salomo. Hij heeft het offer gezien. En het was best een pittig offer. En God heeft dat gezien. En hij verschijnt aan Salomo. En hij stelt hem een vraag. En dat gaan we lezen met elkaar. Als ik mijn bril kan vinden. Oh, dat heb ik hier. Ja. Twee kronieken. Heel interessant. Zo interessant. Dit is zo leerzaam. Ik hoop dat we hier allemaal van leren. Goed, dus Salomo heeft geofferd, het volk heeft geofferd. God verschijnt 's nachts aan Salomo in een droom. En we gaan lezen vanaf vers 2 Kronieken, hoofdstuk 1, vanaf vers 6. Als ik geen geritsel meer hoor, dan weet ik dat we het allemaal gevonden hebben. En er staat, en Salomo offerde daar voor het aangezicht van de Heere op het koperen altaar dat bij de tent van de ontmoeting hoorde. 1000 brandoffers bracht hij daarop. In die nacht verscheen God aan Salomo en zei tegen hem, vraag wat ik u geven zal. Salomo zei tegen God, u hebt aan mijn vader David grote goedertierenheid bewezen en mij in zijn plaats koning gemaakt. Nu dan, Heere God, laat uw woord tot mijn vader David bewaard worden. U hebt mij immers koning gemaakt over een volk talrijk als het stof van de aarde. Hoor goed, vers 10. Geef mij nu wijsheid en kennis, zodat ik voor de ogen van dit volk uitga en inga. Want wie zou over dit grote volk van u kunnen rechtspreken? Dat was de respons van Salomo. Salomo dacht goed na. Hij was niet als koning Midas. Dat alles wat ik aanraak goud wordt. Hij zegt, geef mij wijsheid en kennis. Wijsheid en kennis. En let op zijn motivatie. Niet omdat ik de slimste mens van Nederland word. Nee. Nederland bestond niet eens toen. Maar wijsheid en kennis om mijn volk te besturen, uw volk te besturen. Dus hier zie je iets van het grote gebod. Ik wil wijsheid en ik wil kennis. Waarom, Salomo? Omdat ik uw volk op een rechtvaardige manier kan leiden. Dienende kennis. En kijk wat, hoe God antwoordt. Want hier zien we het hart van Salomo, maar nu komt het hart van God. En dat lezen we dan in die volgende versen. En dan zegt God dit, in vers 11. Toen zei God tegen Salomo, omdat dit in uw hart geweest is en u geen rijkdom, bezittingen en eer gevraagd hebt, of het leven van wie u haat, of zelfs niet een lang leven gevraagd hebt, maar wijsheid en kennis voor uzelf gevraagd hebt, zodat u over mijn volk waarover ik uw koning gemaakt heb zou kunnen rechtspreken, daarom is de wijsheid en de kennis aan u gegeven. Verder zal ik uw rijkdom, bezittingen en eer geven, zoveel als de koningen voor u niet gehad hebben, en zoveel als de koningen na die na u komen ook niet zullen hebben. Man, wat een respons van God. Was God het eens met de keuze van Salomo in alle opzichten? Later, in de tijd van de Babylonische ballingschap, zijn er 3 jongens, eigenlijk 4 jonge mannen. En die kiezen ook niet voordeel boven waarheid. Ze kiezen voor de waarheid. Het zijn Sadrach, Mesach, Abednego en Daniel. Dat zijn hun Babylonische namen. En die worden ook voor de keus gesteld. Ze hebben een prachtig leven aan het hof. Ze hadden hun schaapjes op het droge. Maar ze verkozen geen voordeel boven de waarheid van Gods woord. En ze hebben hun leven in de waagschaal gesteld voor hun keuze. En wat staat er? En aan deze knapen gaf God wijsheid en kennis en lees het maar thuis. De geschiedenis van de tweede koning, die lezen we in het Nieuwe Testament. En er is maar één koning die in het Nieuwe Testament, die als een super voorbeeld geldt, en dat is Jezus. Maar voordat Jezus koning werd, werd er door de profeten al over hem getuigd. En natuurlijk is dat Jesaja de evangelist onder de profeten. En zoek met mij op Jesaja 11. Jesaja 11, vers 1 en 4. En het gaat over de koning der koningen. En dan moet ik niet op hol slaan, want dan blijf ik profetie aanhalen en doorpreken. En dat is niet de bedoeling vanmiddag. Hoor. Dit is wat Jesaja profeteert. Ik zal het straks uitleggen. Jesaja 11, de eerste vier versen. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vrezen des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien, en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal aan de armen recht doen in gerechtigheid, en de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Mooi, hè? Er komt een reisje voort. Waar komt hij uit voort? Uit de afgehouden stronk van Isaï. Wie was Isaï? Isaï was de opa van David. En uit Isaï kwam de boom van het koningshuis van David en Salomo. Maar dat koningschap, dat heeft het verspeeld door goddeloosheid, ongehoorzaamheid. Dus die boom is afgezaagd en er is alleen nog maar een stronk over een rest. En Jesaja profeteert. Maar uit die stronk van Isaï, die afgehouden stronk, daar gaat een reisje, er komt een frisse scheut uit voort. Dat is interessant, hè? 800 jaar voor Christus. Hé, dat koningshuis van David is helemaal weggemaaid, is afgehouden. De stronk is alleen over, dat zijn de herinneringen. En het is de bloedlijn, maar die zijn opgegaan in het volk Israël. En niemand steekt meer boven het maaiveld uit, ze zijn modaal geworden. Want Jozef en Maria waren uit het nageslacht van David en ze waren arm. Maar uit die stronk gaat een reisje voortkomen. Een groene scheut. En let op wat er met dat reisje aan de hand is. Dit is zo interessant. Want wat rust er op dit reisje? Wat rust er op die groene scheut die uit die tronk, dat overblijfsel van David, is voortgekomen? Op hem zal de geest van de Heere rusten. Op dat groene twijgje. Op dat reisje. En dat is de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heren. Wow, de Heilige Geest is op het reisje. Op die groene scheut. Het is de geest van God zelf die op hem rust. En wat brengt die hem? Kennis en wijsheid, onder andere, maar ook raad. Dus de Heilige Geest. En wat zegt Jezus in de synagoge van Nazareth? De geest van de Heere is op mij. En deze geest, en dit is mijn punt, is de Heilige Geest en die staat ook tot onze beschikking. Ik hoop dat we dit gaan pakken. Want de geest die door Jezus opereerde, die kan ook door ons opereren. Maar is hij welkom? Of kiezen we voor het vlees? Als we voor onszelf kiezen, als onze motieven niet juist zijn, kiezen we voor onszelf. Zeg maar, geef maar goud, geef maar zilver. Geef maar robijnen. Wijsheid, ach, kennis, ach. Dan hebben we het niet begrepen. Op hem rust de geest van wijsheid. De geest van kennis, de geest van kracht. Het is de Heilige Geest. En wij zijn, als het goed is, leerlingen van Jezus. In 2018 wil ik een aantal studies gaan geven over discipelschap in de kracht van de Heilige Geest. Dus de kerk zal weer niet stormlopen. Want dan moet ik spreken over onderwerpen als hoe word ik rijk in de Heilige Geest? Hoe word ik succesvol? Hoe verhoog ik mijn aantrekkingskracht op het andere geslacht in de Heilige Geest? Niet doorslaan, Jan. Jezus zei tegen zijn kerk, tegen de apostelen, jullie moeten leerlingen van mij maken. Leerlingen. Wij niet, wij denken, nee, de kerk moet vol. Wij denken, we moeten de mensen vermaken en entertainen. Die heb je ook. Ga dan naar Joop van den Ende of ga naar een of andere theater. Maar wil je echt serieus christen zijn, word je een leerling. Kom je in de school van discipelschap en in het proces van heiligmaking. En daar heb je niet zoveel aan goud en zilver, heb je heel veel meer aan wijsheid en kennis die van de Heilige Geest komt. Amen. Dat is wat je echt nodig hebt in het leven. En sommigen zullen diep in hun hart denken, je kan wel wat met je mooie praatjes. Geef mij die rugzak maar met die goudstaven. Ik begrijp het. Jezus zou zeggen, wie het vatten kan, die vatten het. Wie een oor heeft, die horen. Weet je, de mensen in Laodicea hadden het geweldig voor elkaar. Oh, we zijn rijk, we hebben niks gebrek, we zijn rijk, we hebben het voor elkaar, God heeft ons gezegend. Wow, en wat zei Jezus? Je hebt niks, je bent naakt, je bent arm, je bent al die dingen. Dat zal je een prosperity preacher nooit horen preken, dit, over de gemeente van Laodicea. Jezus zegt, koop van mij goud, dat gelouterd is. Koop en zorg dat je kleding van mij krijgt, witte gewaden, dat je naaktheid niet zichtbaar wordt. Hoe kun je naakt zijn, terwijl je in de duurste pakken loopt en misschien wel in bont? Hoe kun je naakt zijn als je ergens loopt, je allemaal zo naastaar, omdat je zo grandioos gekleed bent? Hoe kan je toch naakt zijn? Omdat je de armen laat verrekken, omdat je niet omziet naar je medemens. Dan ben je in de ogen van God, ben je naakt. Met al je pracht en praal en al je glitter en je toeters en bellen. De Heilige Geest is het die ons wijsheid geeft. Jezus heeft gezegd, nog veel heb ik jullie te zeggen, maar je kunt het op dit moment niet dragen. Er is zoveel informatie. Ik heb hier nog zoveel, maar de Geest komt. En je leven lang zal de Heilige Geest je leren als je wil leren en je te binnen brengen. En dan zal je wijsheid geven, want het is de geest van wijsheid en kennis. Ik durf voorzichtig te getuigen dat zonder mijn wedergeboorte, zonder mijn bekering, ik vreselijk aan wijsheid en kennis tekort zou zijn geschoten in mijn leven. Dat durf ik te beweren. En dan zijn er misschien grappenmakers die zeggen, nou, het stelt nog niet veel voor, dus, maar dan kun je nagaan wat het was als ik het niet ontvangen had. Maar hoe kom je aan die wijsheid en hoe kom je aan die kennis? Twee sleutels en dan gaan we afronden, want het wordt toch weer een lange preek, maar dat maakt niet uit. Twee sleutels. Hoe kom je aan de wijsheid en hoe kom je aan de kennis? Je hebt de Heilige Geest nodig, want dat is de geest van wijsheid en kennis. Maar wat is ons aandeel? Want God werkt altijd met mensen. En die moeten altijd iets doen. God zegt, nader tot mij, dan nader ik tot jou. God zegt niet, ik overrompel je en ik leg een hinderlaag en dan grijp ik je bij je kladden. Nee, God nodigt uit. En dat geldt ook voor de wijsheid, als we die willen. De eerste, het belangrijkste is, hoe krijgen we wijsheid? We moeten ontzag ontwikkelen voor God. We moeten weer God de eer geven die hem toekomt. God is de schepper van alles. En God is heilig. Dus als we tot hem komen, moeten we met ontzag komen. En als we met ontzag komen, en we hebben echt respect. En ik vraag me af in West-Europa, in de kerk van, hoeveel respect en ontzag hebben wij nog voor God? Maar als we die houding hebben, dan zegt de Bijbel, dat is het begin van de wijsheid, de kennis. De vrezen voor God is het begin van de kennis. Waarom? Omdat als je ontzag voor God hebt, als je respect voor God hebt, ga je doen wat God vraagt. En als je gaat doen wat God vraagt, dan ga je bewegen in zijn wil. En als je in zijn wil beweegt, dan gaan de beloften die God aan gehoorzaamheid heeft gekoppeld, die gaan actief worden in je leven. En dan komt er verandering in je leven. En dan gaat de kennis komen en dan gaat de wijsheid komen. En die heb je nodig. Op je werk, gewoon thuis, in elke intermenselijke relatie, in je financiën, in alles heb je wijsheid en kennis nodig. En die gaat werken. En er is nog een sleutel. En Jacobus zegt dat. Kom je wijsheid tekort, halfbroertje van Jezus, kom je wijsheid tekort, vraag aan God. Vraag het. Maar je moet niet twijfelen. Je moet niet vragen van baat het niet, schade doet het ook niet. Dat is geen Bijbels gebed. Het is bidden in geloof. Hij zegt, jullie hebben niet, want je bidt niet. Of je bidt wel, maar je bidt verkeerd. Om het in je hartstochten door te brengen. O Heer, heeft u het gezien, de loterij? Groter dan ooit, dit jaar. Heeft u het gezien? Heeft u de reclame gevolgd? De postcode kanjer, hoe heet dat ding? Wie weet het? Niemand natuurlijk, ja. Nou, iets met een grote vis, toch? Wat? Oh, de staatsloterij? Oké, nou doet er niet toe. O Heer, ik bid u in alle oprechtheid. O God, geef me het winnend lot, rijmt ook nog. Ziet u, het rijmt ook nog. Jacobus noemt het verkeerd bidden, want het is bidden in je hartstochten. En dan heb je van die vrome lieden. Ik denk dat God wel eens moet lachen als het niet zo triest was. Heer, als u mij de loterij laat winnen, krijgt u de helft. De helft. En is God ontroerd. Of hij huilt van het lachen. Had je eerst maar die 25 miljoen van die 57 miljoen mensen. Je bidt wel, zegt Jacobus, maar je bidt verkeerd om het in je hartstocht door te brengen. Hoe bad Salomo? Salomo bad, Heer, geef mij wijsheid en kennis, want ik wil een goede koning over dit volk zijn. Op Jezus was de geest van kennis en van wijsheid. En wat was hij voor een koning? Hij was een dienende koning. Hij stond in dienst van degene die hem volgde. En daarom is het evangelie niet zo'n blijde boodschap voor het vlees. Maar als je doorhebt dat het vlees je sowieso in de ellende brengt, en je het vlees leert overwinnen door de geest, dan word je een blij en gelukkig mens. Al of niet met een rugzak met goudstaven. Als je een rugzak met goudstaven hebt, ben je blij. Als je gewoon een rugzak hebt met een thermoskan koffie en een paar broodjes kaas, ben je ook blij. Amen. Mijn blijdschap geef ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft. En als wij wijs en verstandig zijn, omdat we God vrezen, echt vrezen, en hem volgen en dienen, en omdat we echt om wijsheid bidden met zuivere motieven en niet om er zelf beter van te worden, maar dat we echt investeren ook in de dingen van God, en dat we naar de armen omzien en naar degenen die het echt nodig hebben, dan gaat God ons toerusten. Dan komt die wijsheid en kennis komt in ons leven. En dat is beter dan goud, en het is beter dan zilver, en het is beter dan robijnen. Ook beter dan alle Italianen, sorry. En waaruit blijkt die wijsheid? Dat geeft Jacobus ook nog een mooie tip. Hoe blijkt het dat wij wijs en verstandig zijn? Doordat wij het overal adverteren in plaatselijke kranten, wij zijn wijs en verstandig, of dat we het voor ons uitbazuinen. Nee, dit is wat Jacobus zegt. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedigheid en in zachtmoedige wijsheid. Dus als je echt wijs bent en verstandig, je hebt kennis van God, je hebt wijsheid van hem, wat blijkt dan? Dat blijkt uit je levenshandel, dat blijkt hoe je met mensen omgaat, dat blijkt uit de prioriteiten die je stelt. Het is zichtbaar, het wordt zichtbaar. En dat is wat God begeert voor onze levens. En we hoeven ons niet druk te maken, dan wil hij ook voorzien. De vrezen des Heren, heel belangrijk, ontzag voor hem heb je nodig. Weet je, ik had een lieve vader en een lieve moeder. Moeder heb ik nog steeds, maar mijn vader is al 14 jaar bij de Heren. Maar er is een groot verschil. Mijn moeder die had me echt lief en mijn moeder werd ook wel eens boos op mij. Je kunt je niet voorstellen, ik begrijp het nog steeds niet, maar ze werd wel eens boos op mij. Nou, ik begrijp wel waarom ze boos werd, hoor. Nou goed. Maar als ik dan, als ze echt boos op me was en ik moest uitkijken en ze kwam naar me toe, of ze wilde me iets aandoen en een draai in mijn oren geven of weet ik veel, dan moet je voorstellen, dit was een ronde tafel, niet van koning Arthur, maar gewoon een ronde salontafel. En dan ging ik er omheen lopen zo, ze was toch niet zo snel als ik. Zo, en mijn moeder achter me aan. En dan maakte ik grapjes, hè. En na de vierde ronde of zo, dat lijkt wel een box. In de vierde ronde schoot ze in de lach en had ze dus geen kracht meer om mij te vermanen, om mij op mijn kop te geven. Het is schandalig, Marion. Marion, kijk me echt aan. Maar bij mijn vader hoefde ik dat niet te flikken. Want al liep ik een miljoen keer om die tafel. Na de miljoenste keer pakte hij mijn kladden ergens. Ik weet nog, wie weet waar je kladden zit, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat hij me greep. En ik had ontzag voor hem. Wat houdt dat in, ontzag? Was ik echt doodsbang voor hem? Ook weer niet, want ik wist dat hij van me hield. Maar ik had wel heilig respect voor hem. En dat is wat we nodig hebben. Als hij riep, hoefde hij maar één keer te roepen. En hij riep hard. Als mijn vader mij riep en ik was buiten spelen en hij zegt, Jan, eten! Er gingen 15 jongens in het hele blok gingen allemaal naar huis. Zo hard riep hij. En ik kwam. En mijn moeder moest wel eens 6, 7, 8 keer roepen. Vooral als ik aan het voetballen was. Zie je wat ontzag doet? Veel mensen hebben, ik heb het voorbeeld van John Bevere wel eens verteld, hè, van Jim Baker. Jim Baker was een coast-to-coast televisiedominee. Hij begon goed. Hij viel in zonde. John Bevere zocht hem op in de gevangenis en zei, John, hoe komt het toch dat je je liefde voor Jezus bent kwijtgeraakt? En dit is wat hij zei. Ik ben mijn liefde voor Jezus niet kwijtgeraakt. Nooit. Maar ik ben mijn ontzag voor God kwijtgeraakt. God is niet iemand met wie je kunt... Weet je dat Satan siddert voor God? Mensen sidderen voor Satan, hè? Vooral degenen die de exorcist hebben gezien, hè? Voor demonen. Die hele demonische kliek en bende siddert voor God, want zij weten meer dan wij met wie ze te doen hebben. De Bijbel zegt het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Want God is niet alleen maar de lieve, half seniele kerstman die zijn kindertjes altijd maar over een bol aait. Er is ook een andere kant van God. En dat is wat de Bijbel zegt, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Dat is de andere kant van God. Of de andere kant is ook een aspect van God. En zo volmaakt als hij is in zijn liefde en in zijn trouw en in zijn barmhartigheid, zo volmaakt is hij ook in zijn rechtvaardigheid. Jacobus zegt, je gelooft in God, jullie geloven in God, prima, goed zo. Maar dat doen de demonen ook, de boze geest, en ze sidderen. En hier moeten we weer naar terug. Dus kennis en wijsheid moeten we begeren. Het is beter dan goud, het is beter dan zilver, het is beter dan robijnen. Ja, niets Wat wij begeren kan daar tegenop. Zegt de Bijbel, dus Bijbels getuigenis. Het is aan ons de keus. En als we het willen, laten we vrees en ontzag voor God gaan ontwikkelen. En doen wat hij zegt. Want gehoorzaam is beter dan offeranden. En laten we bidden met zuivere motieven om die wijsheid, om die kennis. En God geeft het ons. Maar voor de juiste doelen, voor de juiste motivatie. Nou, dat lijkt me een mooie gedachte om 2017 af te ronden. En met Gods wil gaan we 2018 voorwaarts. En dan niet steady, maar in een stijgende lijn. In een stijgende lijn. Dat de kennis en de wijsheid in ons leven toeneemt. Dat de salving toeneemt. Hij moet meer worden, wij moeten minder worden. Amen? Amen. 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 Amen.